We gaan met elkaar het woord van God openen. En dat gaan we doen met het oog op het thema Hij komt, Hij zal komen. We hebben er ook net over gezongen. Elk oog zal Hem zien, elke knie zal zich buigen voor de naam van de Heer Jezus, voor Hemzelf. En we willen daar een paar teksten van lezen voordat we daar iets over gaan leren en horen. Het eerste stukje is uit 2 Thessalonicenzen 2. En je moet goed meelezen vanochtend. Het zal een beetje ingewikkeld worden. Maar daar kunnen jullie wel aan, toch? Zeker. 2 Thessalonicenzen 2. Paulus die schrijft aan die gemeente, jonge gemeente daar, dat de dag van de Heer pas komt, de dag van zijn komst, als elk oog hem zal zien, als eerst de mens van de zonde openbaar wordt gemaakt. Dat moet eerst gebeuren. En er is iets wat deze mens van de zonde tegenhoudt, wat hem weerhoudt. En dat is de Heilige Geest op aarde. En dan gaat hij verder in vers 6. U weet, dus 2 Thessalonicenzen 2, vers 6. En u weet wat hem nu weerhoudt, dus die mens van de zonde, de antichrist, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heer zal hem verteren door de geest van zijn mond en hem teniet doen door de verschijning. Dat woordje moeten we even goed onthouden vanmorgen. De verschijning bij zijn komst. Of de verschijning van zijn komst. En dan 1 Timotheus 6. 1 Timotheus, gelijk achter 2 Thessalonicenzen. 1 Timotheus 6. Vers 12. Heeft u het? Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven. Waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. Ik beveel u voor God die alle dingen levend maakt en voor Christus Jezus die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis afgelegd heeft. Dit gebod onbevlekt en onberispelijk in acht te nemen tot de verschijning, heb je het weer, de verschijning van onze Heer Jezus Christus. De zalige en alleen machtige Heere, de Koning der Koningen en Heere der Heren, zal die op zijn tijd laten zien. De verschijning. 2 Timotheus, nog 2 stukjes gaan we doen. 2 Timotheus 4, dat is weer 1 brief verder. Vers 1. Ik bezweer u ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus, die levenden en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Vers 8. Paulus zegt over zichzelf: verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. En tenslotte Titus, dat is weer eentje verder. Je hoeft niet zoveel te bladeren, het is gewoon elke keer één brief verder. Titus hoofdstuk 2, vers 11. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. En leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in de tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Tot zover. Broeders en zusters, ik zal u bekennen. Ik ben niet zo van de kerstdagen, eigenlijk. U wel? Dat komt een beetje omdat onze Vader ons oproept om al onze aandacht te richten op de Heer Jezus in zijn heerlijkheid. Zoals die nu aan zijn rechterhand is. En die heerlijkheid van de Heer Jezus is het grote thema van de Bijbel. De heerlijkheid in wie de Vader te kennen is. En vandaag denken veel mensen dat het in de Bijbel over onszelf gaat. Over ons geluk of over onze gevoelens. Of over onze toekomst. Maar daar gaat het helemaal niet over. Het gaat in de Bijbel over de heerlijkheid, de glorie van de Heer Jezus, de Zoon van God. En het thema van het evangelie is ook de Zoon. Niet de mens, maar de Zoon. Het is goed nieuws voor ons, maar het evangelie is dat de heerlijkheid van de Heer Jezus openbaar zal worden in onze lichaam, straks, voor eeuwig. Dat is het doel en het plan van God. Het is het evangelie aangaande zijn Zoon, Romeinen 1, vers 4. Het is niet het evangelie aangaande u en mij. Wij worden gebruikt vanwege de grote barmhartigheid van God om de heerlijkheid, de glorie, de innerlijke voortreffelijkheden van zijn Zoon te etaleren tot in alle eeuwigheden. Dat is nogal een mond vol, vindt u niet? Wij zijn door het evangelie geroepen tot de heerlijkheid, tot de verkrijging van de heerlijkheid van de Heer Jezus. Dat is een bijzonder iets, dat is het goede nieuws. En het grote thema van profetie, de toekomende dingen, is ook weer de verheerlijking van de Heer Jezus. Want het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. Het getuigenis van Jezus. En we gaan vanochtend iets nadenken over zijn verschijning. Zijn komst met zijn heiligen. Als aller ogen, aller oog, elk oog hem zien zal. Dat noemt de Bijbel zijn verschijning. Dat woordje is epifaneia in het Grieks, mag u vergeten hoor. Maar dat heeft de betekenis dat iets of iemand gezien wordt en die persoon zal schijnen als de zon. Zijn innerlijke wezen zal voor altijd en eeuwig zichtbaar worden voor iedereen. Dat is epifaneia, dat is verschijning. Je hebt ook nog een woord openbaring in de Bijbel. Dat heeft meer de betekenis van het was en het is verborgen, maar het wordt straks onthuld. Maar zijn verschijning, daar zit het woord schijnen in. En als de Heer Jezus komt, misschien kunt u dat even opzoeken in 2 Thessalonicenzen 1... Ik zei het al aan het begin, we moeten veel bladeren, maar daar kunnen jullie wel tegen. Want jullie zijn als de bereërs, toch? Die dagelijks de schriften onderzoeken of deze dingen wel zo zijn. Ja, toch? Nou, 2 Thessalonicenzen 1, vers 10. Als hij komt, daar staat, als hij zal gekomen zijn om op die dag, dat is de dag van 1000 jaar... Dat is de dag van Christus en die zal ook voor eeuwig duren, die dag. Het is nu de duisternis, we leven nu in de duisternis. De dag is nabij, zegt Paulus. Als de zon opkomt, de zon der gerechtigheid, zijn verschijning, als hij gaat schijnen in deze wereld, dan wordt hij verheerlijkt, staat in 2 Thessalonicenzen 1 vers 10, in al zijn heiligen. Ziet u dat? Goed lezen. Om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen. Wie wordt er verheerlijkt? U? Nee, Christus. In ons. En bewonderd te worden in allen die hebben geloofd. Door wie wordt hij bewonderd? Door wie? Nee, wij zijn het middel. En de mensen die in het vrederijk wonen, straks, alle engelen, alle machten, zullen hem bewonderen en hem verheerlijkt zien in u en mij. Dat is een wonder, toch? Nou, dat is het evangelie. Dat is de raad van God. Dat is wat Efeze 1 zegt. Ik zal het even voorlezen, anders dan moet u daar weer heen. Ik lees het even uit de Telos-vertaling. Daar staat dat de Vader zich heeft voorgenomen in zichzelf, dus dat is het verlangen van God de Vader, om aangaande de bedeling van de volheid der tijden, dat is die dag, dan is de tijd tot volheid gekomen, dan komt alles tot zijn doel. Alles wat in de hemel en op de aarde is, onder één hoofd samen te brengen in Christus. Dat is het verlangen van de Vader. Hij wordt dan boven alle dingen gesteld, samen met zijn bruid, de gemeente. En die bruid, die gemeente, zijn lichaam, zal hem verheerlijken in zijn dag. Heeft u het? En dat is zijn verschijning. Hij zal verschijnen. Eerst is genade verschenen. Daar denken we aan. Als we straks kerst vieren. Nou, daar kan ik ook een tekst voor lezen. Even uit Titus, hoofdstuk 2. Dan moet u even goed in uw hoofd hebben dit plaatje. Titus 2, vers 11. Want de zaligmakende genade van God is verschenen. Wanneer was dat? Aan alle mensen? Ook weer het woord verschijnen. Toen de Heer Jezus op aarde kwam en zich gaf aan het kruis van Golgotha. Voor jou en voor mij. Titus 3, vers 4. Toen de goedertierenheid van God, onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is. Dat was toen de Heer Jezus in nederigheid kwam, zichzelf gaf aan het kruis, toen verscheen de genade van God. Maar straks zal de heerlijkheid van God verschijnen. Dat is iets anders. We leven nu in een duistere wereld. De genade is verschenen. Iedereen mag de Heer Jezus aannemen als zijn of haar redder en verlosser. En straks, als die dag komt, als hij zal verschijnen, dan zal de heerlijkheid van God, dat is het karakter, het wezen van God de Vader, zal zichtbaar worden. Niet alleen in genade, maar ook in oordeel over de goddelozen. 2 Thessalonicenzen 1 vers 8. In Christus. Dan zal er heerlijkheid zijn. Dus eerst is de genade, die is verschenen. En straks heerlijkheid, tot in alle eeuwigheden. En u en ik zijn daarvoor het middel. Uw lichaam, wat nu nog loopt te krikkemikken en wat worstelt in vernedering, want we hebben een vernederd lichaam, dat zal straks het middel zijn, uw lichaam, mijn lichaam, om Christus te verheerlijken. Het gaat dus in het evangelie om de heerlijkheid, de voortreffelijkheid, de glorie van de Zoon. Vergeet u dat nooit meer. Het gaat niet om ons. En zijn komst in de Bijbel is eigenlijk één komst, maar met verschillende fasen. Zoals de dag aanbreekt in Israël, krijg je eerst de morgenster, weet je wel. En dan krijg je de zon. Zo is het straks ook met zijn wederkomst. Want eerst komt de Heer Jezus om zijn volk tot zich te nemen, zijn gelovigen. En dan komt hij bij zijn verschijning met al zijn heiligen. Helder? Wel eens gehoord van de opname? De opname van de gemeente is niet helemaal correct. Want allen die in Christus ontslapen zijn, gaan hem in de lucht tegemoet. Ook zij die in oud-testamentische tijden hebben geloofd. Dat is eerst. Maar het is allemaal zijn komst. In de Bijbel wordt zijn komst gezien als één geheel. Zijn aanwezigheid, parousia, dat is advent. Overigens, het woord advent komt van parousia, het Griekse parousia. Aanwezigheid, aankomst. Eerst neemt de Heer u en mij tot zich, kan elke dag gebeuren. Dan komt er een tijd van verdrukking. De mens van de zonde wordt geopenbaard. U heeft dat net kunnen zien in 2 Thessalonicenzen 2. Dan zijn wij tot hem genomen. En dan zal hij met de zijnen verschijnen. Om in de zijnen verheerlijkt te worden. En met de zijnen te heersen tot in alle eeuwigheden. Nou, ik ga met jullie die vier stukjes die ik gelezen heb even langs. Met het doel om die verschijning van de Heer Jezus zo op ons hart te leggen dat het praktisch effect heeft. Want dat is de bedoeling. Het is niet een theologisch stukje kennis wat we vandaag behandelen. Het is iets wat effect heeft op je leven. Eerst dus naar 2 Thessalonicenzen. Daar gaan we eerst heen. Die vier stukjes. Als u het op wil zoeken, 2 Thessalonicenzen 2. U leest daar in vers 1 over de komst van de Heer Jezus en onze vereniging tot hem. Zie je dat? Dat is wat er eerst gebeurt. Dus dat betekent dat wij tot hem gaan. Genade is verschenen, heb ik net gezegd, hè? En als de gemeente tot hem wordt genomen, zal de genade volkomen en volmaakt zijn doel hebben bereikt. Want dan wordt uw vernederd lichaam gelijkvormig gemaakt aan het lichaam van zijn verheerlijking. Dat is de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Dan komt de grote verdrukking en vers 8 zegt, net gelezen, de wetteloze wordt geopenbaard als u hier niet meer bent. De gemeente is in de hemel bij Christus in het huis van de Vader. De Heilige Geest is niet meer op de aarde. Dan zal de wetteloosheid heel snel zijn loop nemen en de mens van de zonde wordt openbaar, staat hier. En dan staat er, de Heere zal hem verteren door de geest van zijn mond en hem teniet doen door de verschijning bij zijn komst. Ik zei het al, de heerlijkheid van Christus bij zijn verschijning is niet alleen dat zijn genade en zijn liefde openbaar wordt, maar ook zijn oordelen. En in Openbaring 19, en de legers die in de hemel zijn, volgden hem. Zie, hij komt om die wettelozen te vernietigen en de legers, daar bent u gaat straks paardrijden. Op witte paarden, ja, beeldspraak natuurlijk. Bekleed met wit, fijn, rein linnen. Zijn verschijning, als hij dat kwaad oordeelt, betekent dat u vandaag geen enkele verbinding mag hebben met dat kwaad. Want u gaat straks, als u op dat paard komt, dat is natuurlijk beeldspraak nogmaals, maar dan gaat u, hij doodt de wetteloze, u niet, maar u gaat met hem heersen. En dan zegt hij, kijk mee, vers 15, sta dan vast, broeders, dus met het oog op zijn verschijning. Houd u aan de overleveringen of inzettingen. En dat is vandaag een groot probleem in de gemeente, echt. Want iedereen zegt, we zijn een Bijbelse gemeente. Maar als hier staat, houdt u aan de overleveringen waarin u onderwezen bent door ons woord of door onze brief, Paulus. Ja, dan hoor ik vandaag overal, ja, maar dat was voor toen. Nee, maar dat was cultuurbepaald. Ja, nee, maar dat geldt nu niet meer. Nee, als hij straks komt, zijn verschijning, dan betekent dat dat we nu in de verwachting daarvan ons moeten onderwerpen aan al zijn inzettingen, de bevelen van de Heer Jezus door zijn dienstknechten, door zijn apostelen. Sta vast, laat je niet meeslepen in werelds denken. Want dat past niet bij zijn verschijning, begrijpt u? Nou, hopelijk is dat duidelijk. Dan naar 1 Timotheus 6. Daar heb ik ook iets uit gelezen. En dan gaat het over het gebod bewaren. Vers 14. Wat bedoelt Paulus met dit gebod? Daar staat, dit gebod moet je onbevlekt en onberispelijk in acht nemen of bewaren tot de verschijning van onze Heer Jezus. Waarom zegt hij niet tot de opname of tot dat hij komt? Nou, omdat bij de verschijning van de Heer Jezus, let op, openbaar wordt wat uw leven geweest is. Dat wordt in het Koninkrijk van God, dat is de verschijning, die dag wordt dat openbaar gemaakt. Daarom zegt hij, dat gaan we straks ook zien in 2 Timotheus, als je zijn verschijning lief hebt, ja, dan gaat het om zijn eer. Want alles wat wij in dit leven tot zijn eer doen, zal straks tot in eeuwigheid tot zijn eer zijn. Vandaar tot aan zijn verschijning. Nou, dat gebod is het strijden van de goede strijd. Het begint in vers 12. En nog even daarvoor staat, u echter, o mens Gods, ontvlucht deze dingen. Nou, de geldzucht. Het rijk willen worden. Ontvlucht het. Jaag daarentegen naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid. Mag ik u vragen, bent u wel eens een beetje moedeloos van het steeds maar weer hem dienen of niet? Zie je soms weinig vrucht in je eigen leven dat je denkt, jongen. Maar met het oog op zijn verschijning, zegt hij, strijd de goede strijd van het geloof. Dat is de overgeleverde waarheid, de inzettingen, de overleveringen van de apostelen. Dat is een strijd, want als je daarvoor staat, dan krijg je tegenstand. Echt waar. En dan kun je soms heel erg ontmoedigd raken. Ik ben er zelf een voorbeeld van, af en toe. Maar dan zegt Paulus hier, houd het vast, want bij zijn verschijning zal dat tot zijn eer zijn. Bij zijn komst, in die dag wordt hij namelijk verheerlijkt in al zijn heiligen. Ja, de Heer Jezus zegt in Matteüs 25, voortreffelijk goede en trouwe slaaf, over weinig ben je trouw geweest, over veel zal ik je stellen. Het gaat om onze trouw. Niet om uw grote daden, niet om uw geweldige prestaties, of u nou wel of niet 1000 mensen tot de Heer heeft geleid, of weet ik veel wat. Maar om uw trouw op de plek waar u gesteld bent. Vasthoudend aan wat er staat in vers 11. Gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid. En ontvlucht de zucht naar rijkdom, naar bezit. Materiële zaken, noem het maar op. Dat is 1 Timotheüs 6. En dan zegt de Heer Jezus, ga de vreugde van je Heer in. Matteüs 25. Dat zal een vreugde zijn die dag. Die verschijning. Als u en ik niet alleen in het huis van de Vader zullen zijn, maar dat al uw moeite en al uw lijden en al uw zorgen en al uw volharding dan in die dag, dat is eeuwig, openlijk tot eer zullen zijn van hem. En als we met hem lijden, zullen we ook met hem verheerlijkt worden. Nou, dan in 2 Timotheüs 4, vers 1. Ik bezweer u ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus, die leven en doden zal oordelen bij zijn verschijning. Want in 2 Timotheüs, broeders en zusters, gaat het over het falende getuigenis van de christenheid. In hoofdstuk 3 zegt hij, er zullen zware tijden komen. Mensen die zich christen noemen, zullen zelfzuchtig en geldzuchtig zijn. En liefhebbers van zichzelf. 2 Timotheüs 3, vers 2. Het gaat overal steeds meer over onszelf, echt waar. En hoogmoedig en lasteraars enzovoort. Het gaat over de tijd voor zijn komst. En dan zegt Paulus in 2 Timotheüs 4, met het oog op zijn verschijning, als alles aan het licht zal komen, dan zegt hij, vers 2, predik het woord. Daar hoef je niet een prediker voor te zijn, maar gewoon verkondig het woord. Zorg dat je bekend bent om Er staat geschreven. Volhard daarin. Want het wordt moeilijk, Timotheus. En ik zeg het ook tegen jullie. Het wordt moeilijk. Wil je echt vasthouden aan het woord van God? In alles wordt het moeilijk. Daarom zegt hij, volhard daarin. Weerleg, bestraf, vermaan met alle geduld en onderricht. Nou, ik weet niet of u wel eens iemand heeft bestraft of geprobeerd te weerleggen. Dat is niet zo makkelijk tegenwoordig. We moeten ons ook later weerleggen natuurlijk, als we echt fout zitten. Want er zal een tijd komen, vers 3, dat de mensen, of dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Wat is de gezonde leer? De gezonde leer is, het is het evangelie aangaande zijn zoon. Het gaat niet over jou. En de gezonde leer is, de mens deugt niet ten diepste. En om op de Heer Jezus te lijken, gebruikt God nou precies dat wat wij willen vermijden, dat is het lijden. Dat is de gezonde leer. De ogen richten op de verheerlijkte mens aan Gods rechterhand, Christus. Terwijl wij, ons eigen hart wantrouwend, want er is in ons niets goeds, opgroeien in de kennis en de genade die er is in Christus. De gezonde leer, de gemeente, Israël, al die dingen die onderscheiden worden in de Bijbel. Maar mensen verdragen het niet. Ze zullen zoeken naar wat het gehoor streelt, ziet u? Nou, wat streelt het gehoor als jij hoort dat jij bent geweldig, jij bent fantastisch. God is heel blij met jou. Ja, dat willen we wel horen. Maar ik weet dat er in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. En ik heb een welgevallen in zwakheden. En dat soort dingen, ja, dat is toch niet zo populair vandaag. Toch? Vers 4, zullen het hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Maar u, wees nuchter in alles. Lijd verdrukkingen. Dat is lastig. Wij willen niet lijden, toch? We willen een fijn leven hebben. Maar God zegt, als je op de Heer Jezus wil lijken, als jij tot geloof bent gekomen, dan ga ik jou vormen tot het beeld van mijn zoon. En daar gebruik ik nou net precies dat voor wat jij niet wil. Dat zijn moeilijke dingen, moeilijke omstandigheden, lijden. Wees dus nuchter. En Paulus zegt, ik heb de goede strijd gestreden, vers 7. Ik heb me niet laten meeslepen door die gedachten. En de rechtvaardige krijgen een krans. Een kroon, een beloning. En iedereen die zijn verschijning lief heeft, dat betekent, ik zie uit naar het moment dat de Heer Jezus tot zijn eer komt. Dat in die dag alles aan het licht zal komen wat tot zijn eer is. Dat is de verschijning lief hebben. En vandaag richt ik mijn leven zo in dat het hem wel behagelijk is. Dat ik hem waardig wandel, het evangelie waardig wandel. Dat ik wandel waardig mijn roeping. Dat is zijn verschijning liefhebben. En dat is beloning. In het koninkrijk van God is beloning. Dat heeft te maken met verantwoordelijkheid. In het huis van de Vader gaat het niet om beloningen. Daar gaat het om de genade. Maar hier, in zijn verschijning, gaat het om beloning. En heb jij de Heer Jezus zo lief, is hij voor u en voor jou alles, dat je zegt, ik ben nuchter. Ik laat me niet gek maken. Ik laat me niet door een andere evangelie van de wijs brengen. Ik blijf bij de gezonde leer. Ik blijf bij het woord van God. Er staat geschreven. Er staat geschreven. Ook al word ik, nou ja, belachelijk gemaakt, vervolgd, uitgelachen, uitgestoten. Ik blijf daarbij. Dat is lijdverdrukkingen. Nou, dat is 2 Timotheus. En dan tenslotte Titus 2. Laatste stukje. En dat is eigenlijk heel makkelijk, vers 12. Het leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen. Vandaag horen we overal, in alle gemeenten, de grote vragen over homoseksualiteit. En wat moeten we daarmee? De wereldse begeerte, alles wat te maken heeft met onreinheid, loochenen. Dat is moeilijk. Ik heb het even niet over alle vragen die erbij komen van mensen die daarmee worstelen. Even los daarvan. Maar in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Dat past bij zijn verschijning. Want wij verwachten vers 13 niet alleen zijn verschijning, maar ook de zalige hoop. Dat zijn de twee aspecten in één zin. De zalige hoop is, hij kan elke dag komen. Om ons tot zich te nemen. En ons vernederd lichaam in één oogwenk te veranderen. Tot gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Dat kan elke dag gebeuren. Dat is de zalige hoop. En al dat onderwijs over, ja, maar er moet eerst nog dit gebeuren. Er moet eerst nog dat gebeuren. Dat is niet de zalige hoop. Echt niet. En het tweede is de verschijning van de heerlijkheid. Ziet u? Dus niet van de genade, want dat is vers 11. Maar van de heerlijkheid. En als u in deze tijd leidt om hem, als u in deze tijd de goede strijd strijdt en de wereldse begeerte verzaakt, als u in deze tijd daardoor in de druk komt en in de moeite komt, zult u straks heerlijkheid ontvangen. Tot zijn eer. Dat is het evangelie. Want hij heeft zichzelf vers 14 voor ons gegeven. Nou, het grote geheim van het christenleven is Christus zelf. Spreek over deze dingen, vers 15. Bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Wie is hij voor u, broeders en zusters? Is hij het kindje van toen in de kribbe? Of is hij nu voor u de verheerlijkte Heer aan Gods rechterhand, in wie de Vader gekend wordt ten volle? En verwacht u ook hem als uw gelukkige hoop? Dagelijks richt u uw leven zo in dat als hij komt om u tot zich te nemen in het huis van de Vader, dat het past bij zijn heerlijkheid. En heeft u zijn verschijning lief? Denkt u er wel eens over na, dat hij straks tot in alle eeuwen geëerd zal worden. Alle knie zal zich buigen voor hem. Maar de genade van God, het evangelie zegt, dat zijn gemeente, zijn kinderen, geroepen zijn om zijn heerlijkheid te tonen. In het koninkrijk, waar onze verantwoordelijkheid, dus wat we nu doen, zal straks openbaar worden. En sommigen zullen als door vuur heen behouden worden. Maar in het huis van de Vader is het tot in volmaaktheid. Zult u zijn heerlijkheid vertonen. En ik sluit af met 1 Petrus. Moet u kijken wat daar staat. Ja, dat is ook weer uit de Telos-vertaling toch weer wat mooier. Maar goed, moet u die ook maar eens aanschaffen. Vers 12, daar staat dit. Ik lees het dus uit de Telos-vertaling voor. Vers 4, 1 Petrus 4... En Petrus gaat over, de brief gaat over, u bent een vreemdeling en een bijwoner en u lijdt in deze wereld. Echt waar. En het andere evangelie zegt, u hoeft niet te lijden. God wil u zegenen met alle welvaart en voorspoed en genezing. Want hij is toch je vader, dat doe je toch ook je eigen kinderen niet aan. Weet je wel, zo wordt er gepraat. Maar Petrus zegt, nee, in dit leven is er lijden op allerlei wijzen. Er zijn 5 verschillende manieren waarop je lijdt. Dat ga ik nu niet behandelen. Maar in hoofdstuk 4 zegt hij in vers 12. Geliefden, laat de vuurgloed in uw midden die tot uw beproeving dient. Want God voedt ons op tot naar het beeld van zijn zoon. U niet bevreemden alsof u iets vreemds overkwam. Nou komt het. Maar naarmate u deel hebt aan het lijden van Christus, verblijdt u. Want hij stond ook voor de waarheid van zijn vader. Opdat u zich ook verblijdt met vreugdegejuich. Dat staat er in de Telos-vertaling. Bij de openbaring van zijn heerlijkheid. Ziet u, heb je het weer, zijn heerlijkheid. Zijn genade is nu verschenen, maar straks verschijnt zijn heerlijkheid. En dan zal er vreugdegejuich zijn. Want God heeft u en mij geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid. En u zult tot in alle eeuwigheden. Ik hoop dat u dat een beetje kunt vatten vanmorgen. Tot in alle eeuwigheden zult u onlosmakelijk verbonden zijn met hem. En u zult tot in alle eeuwigheden in het huis van de Vader zijn. En hem verheerlijken. Hoe dan? Liefde, blijdschap, vrede, geduld, goede tierenheid, goedheid, vriendelijkheid, geloof, trouw, al die zaken, die zult u ten volle in uw eigen lichaam, want de zonde is er niet meer, zult u vertonen. U zult zo zijn als hij. Bijzonder, hè? En dat is nu ons vooruitzicht, zijn verschijning. En zoals Israël, toen hij kwam in genade als kindje, hem niet verwachtte. Een paar mensen, Anna, Simeon, Elisabeth, Zachariah enzovoort. Zo zijn er vandaag in de christenheid, ze zijn allemaal in slaap gevallen, al die maagden. Een paar zijn wakker geworden. En ik hoop dat die ook in Andel zitten hier. Dat ze zeggen, als mensen vragen, waarom doe je dit? Waarom doe je dat? Waarom? Ik dien mijn Heer, want ik verwacht de gelukkige hoop en zijn zalige verschijning in heerlijkheid. En dan zal er vreugde gejuicht zijn. Nu hebben we tranen, veel tranen soms. Ziekte, moeite, God gebruikt ze. Maar straks vreugde gejuicht. Ziet u uit naar die dag, ja of nee? Amen. Mooi. Ik wil met u danken. Trouwe God, Vader, wat een vreugde voor uw hart als straks die dag komt waarop uw Zoon verheerlijkt wordt in schepselen die van nature vijanden waren, die uw Zoon gekruisigd hebben. Maar u gebruikt juist hen om uw Zoon in te verheerlijken. Wat is dat een monument van uw wezen, van uw genade, van uw barmhartigheid. En wat een dag zal dat zijn als hij zal regeren, alle vijanden onder zijn voeten zal stellen. De dood teniet zal doen, de valse profeet en het beest en de Satan in de poel van het vuur zal werpen. Vader, wat een dag zal het zijn als hij voor eeuwig bij de mensen zal zijn. Als hij voor eeuwig uw heerlijkheid, Vader, zal vertonen in en door mensen heen. Vader, ik bid voor ons zoals we hier zijn vanmorgen, dat we echt keuzes mogen maken in ons leven. Dat we dat wat de wereld ons aanbiedt, zullen verzaken. Dat we zullen jagen naar gerechtigheid en liefde en trouw en zachtmoedigheid. Om elkaar te dienen, elkaar op te roepen, om op hem te blijven zien. Vader, het zijn mooie woorden, maar ik bid echt dat het ook hier werkelijkheid zal worden. Tot eer van uw naam. Amen. Amen.